U stemt voor uw vragen, zo u welke hebt, dan zijn er schriftelijke, dan hebben die voor u aan.
Er is niet eens schriftelijke vraag binnen.
Jawel, ik heb hier een paar. Maakt het wat uit of iemand gecremeerd wordt? Ik heb wel eens horen zeggen dat het dan moeilijker is voor degene die dus gecremeerd wordt.
Nou, nee. Kijk, hè. Wanneer je dus weet dat je dood bent, dan interesseert het je weinig wat ze met dat lichaam doen. Dan heb je er ook geen pijn van. Maar als je nog steeds denkt dat jij dat lichaam bent, dan maak je dus wel een, zeg maar, een anderhalf uur van spanning, eindigend in een abrupte pijn mee. Maar dan weet je in ieder geval dat je er nog bent en dat je je lichaam niet bent. En dat wil dus zeggen dat het in zekere zin pijnlijk kan zijn, maar dat het het grote voordeel heeft dat je dus onmiddellijk ook weet waar je aan toe bent. En dat kan anders een hele tijd duren. Wanneer je op een kerkhof gaat kijken, je ziet die mensen die daar eigenlijk hun lichaam imiteren en dan nog steeds komen kijken of dat graf nog niet open is gemaakt, want ze zijn toch niet dood. Terwijl ze het verval van het lichaam, als het ware vertonen, dat is afzichtelijk. Nou, dat is ook niet zo leuk natuurlijk. En het duurt wel veel langer. Ja. Dus het antwoord is, ja, je kunt er wel wat last van hebben onder omstandigheden. Maar de vraag is alleen of je, wanneer je er last van krijgt, niet onder alle omstandigheden moeilijkheden zou hebben. En waarschijnlijk moeilijkheden die dan langduriger en misschien veel groter zijn dan die je ondergaat bij de crematie.
Dus crematie is te prefereren.
Ja, dat is een kwestie van persoonlijke smaak. Maar onthoudt u één ding. De volkeren die zich veel meer met de dood hebben bezig gehouden dan het Westen. En veel minder hebben bezig gehouden met denkbeelden van hemel en hel. Wij kiezen die voor. Voor je onmiddellijke vernietiging. Prijsgeven aan vogels komt voor in de Andes. Maar komt ook bijvoorbeeld voor in Tibet. Er is een hele kaste die zelfs graftempels heeft. IJzeren roosters waarop de lichamen worden gelegd. Voor de gieren, India. In India kennen we ook de lijkverbranding, die bij de hindoe-leer schijnt te passen, maar ook weer voorkwam bijvoorbeeld bij de Normannen, die in de druïdische tijd ook bij de Kelten gepraktiseerd werd. Maar we kijken een hele hoop mensen die dan met dat leven na de dood zich nog wel bezig hielden, die hebben daarvoor gekozen. En dat men nu daar zo schuw voor is geworden, dat heeft eigenlijk veel meer te maken met de christelijke leer en speciaal het idee van de opstanding. Maar ja, dat is ook, ik zit toch niet tijd te stelen, hè? Nee. Ja. Dan moet je eens luisteren. Je wordt dus begraven. Ja. En of ze dat nou in een mooie kist doen of in een doekje, zoals bij andere religies, het eindresultaat is hetzelfde. Je gaat op in de aarde. Daar groeit een boom van. Die boom krijgt eikels, laten we zeggen een eikenboom. Varkens voeden zich met de eikels. En dan moeten we opstaan. Een stukje boom, een stukje eikels, een stukje varken, alles bij elkaar. En waar blijft de rest dan? Ik bedoel, dat is onzin. Dat primitieve geloof is onzinnig wanneer je even nadenkt. Dat men om andere redenen de begrafenis wil houden, zoals dat in het Judaïsche geloof bij de islam gebeurt, dat heeft weer te maken met de oude overlevering van vooral de trekkende volkeren. Brandoffers en ook lijkverbranding bestonden al in Ur, in Uruk, in de tijd van de Chaldeeën. Maar de zwervende stammen hadden de gewoonte om dus in een doek of een deken het lichaam in te wikkelen en dan te begraven. Dat was begrijpelijk. Die mensen hadden niet veel brandstof bij de hand. En zo is die traditie gegroeid. En op den duur zei men, ja, maar ze hebben onze voorvader het gedaan, dus dat is de enige juiste weg. Begrijpt u? Zo ontstaan die verschillen in traditie. Nou ja, goed, ik heb er genoeg over gezegd.
En dan heb ik nog een vraag, dat heb ik, iemand vertelde mij eens, dat de Russen, die spioneerden al met mensen die astrale reizen konden maken.
Ja, dat is natuurlijk niet waar.
Nee.
En met een astrale reis kun je namelijk moeilijk spioneren. Maar het is inderdaad waar dat zowel de Russen als ook de Amerikanen bezig zijn met proeven met paranormaal begaafden. En daaronder hoort ook een reeks pogingen om via uittredingen elders waarnemingen te doen. En daar hoort ook bij een telepathisch contact dat dus over zeer grote afstand moet plaatsvinden. Men heeft dus zelfs bij de Russen proeven gedaan tussen ruimtevaarders, gelanceerd dus, in omloop, en telepaten. En daarbij zowel op het ogenblik dat de satelliet dus net boven en langs ging, als op het ogenblik dat hij volledig in de aardschaduw zat. Dus volledig aan de andere kant van de aarde zat. En daar heeft men inderdaad wat resultaten mee verkregen. Maar helaas, of gelukkig, is het nog niet mogelijk om te spioneren. Een dergelijke spion zou namelijk de taal moeten kennen van het land waar die heen gaat. Die zou de gebruiken daarvan moeten kunnen interpreteren. En dan zou je nog in staat moeten zijn bewust op een bepaalde plaats te komen waar die waarneming belangrijk is. Zegt dat er een Amerikaan is, iemand met een Texas draw, weet je wel. En die gaat naar een of andere vergadering, want op is de Sovjet. Hoe die terug, en wat was er nou, zegt hij, ik heb er een hele hoop mensen gezien, ja, je voor, oh ja, die was er, die was er, die was er, die was er. En wat hebben ze nou gezegd? Ja, daar kon ik niet voor staan, of rubbelrubbelrubbelrubbelrub. Doe maar de... Het is overal zo. Spioneren, dat betekent over kennis beschikken, vergeten de meeste mensen. Je kunt natuurlijk in een atoomcentrale aan spioneren. Wanneer je weet hoe zo'n ding werkt, en dus kunt zien wat er voor wijzigingen in zijn of veranderingen, kunnen een chemisch lab gaan spioneren. Maar moet je een chemicus zijn? Moet je kunnen begrijpen wat er staat, wat je ziet? Nee, niet zo makkelijk. Nog niet, nee.
Dan heb ik nog één vraag, heel iets anders. Wat denkt u van een regressietherapie?
Ja. Kijk, regressietherapie kan onder omstandigheden goed werken. Maar als het alleen maar gaat om dus de vorige levens te leren kennen, dan betekent dat over het algemeen alleen maar dat de patiënt niet tevreden is met het huidige. Ik zou dus zeggen, zoek dan eerder naar een doel en een redelijke tevredenheid in het huidige leven. Daar heb je meer aan. Maar het kan zijn dat je met bepaalde obsessies zit, bepaalde fobieën enzovoort. En die kunnen erg lastig zijn. En als je daar de oorsprong niet van kunt vinden, en ook niet langs, zeg, hypnotische weg eruit kunt krijgen, en je begint met zo'n regressie, dan wordt daar de reden voor bekend. Het kan dan inderdaad een deel zijn van een vorig leven, maar het kan net zo goed een fantasie zijn. Vergeet dat niet. Maar er is nu een reden voor je. Die reden ligt in het verleden en telt dus nu niet voor het besef van degene die die therapie ondergaat. Daardoor wordt de fobie beheersbaarder. Ze kan overwonnen worden en ze domineert niet meer volledig. En dat is dus het voordeel. Maar de meeste mensen beseffen niet dat je bij regressie allerhand verschillende mogelijkheden hebt. Het is mogelijk dat de regressie de genetische factoren volgt. En dat je dus delen uit het leven van misschien je vader, je moeder of een van je grootouders beleeft dus. En zegt dat ben ik geweest. Het is mogelijk dat die regressie geestelijke factoren omvat. Dan kom je inderdaad terecht in een voortbestaan. En wat je daar dan van opneemt, nou ja, dat is dan erg interessant. Wat heb je er verder aan? Kijk, u kunt wel zeggen, ik ben Nero geweest, maar wees maar blij, want als iedereen het zou accepteren, zou je nooit een baan kunnen krijgen bij de brandverzekering. Begrijp wat ik bedoel?
Ja.
Goed, dan was dat. En dat was het, zei iemand nog wat te berden te brengen heeft.
Ja, mijn vraag sluit eigenlijk een beetje bij aan wat die volgende mevrouw vroeg. Kan je eventueel met kennis van je biologische voorouders, je geestelijk als individu verrijken?
Ja, dat is soms mogelijk. Ik zeg soms. Voor een geest zijn bepaalde dingen erg belangrijk. Dat is emotie plus ervaren. Die twee moeten samengaan. Op dat ogenblik ontstaat er iets wat geestelijk gefixeerd is. En dat is dus een referentiepunt voor alle inkomende signalen, de vertaling daarvan. Stel dat je dus terechtkomt in het leven van een genetische voorouder en dat door identificatie als een eigen beleving doormaakt. Inclusief de emotie, inclusief de gebeurtenis, zodat er een ervaring ontstaat, dan is dat iets wat ook in jou berust. En als zodanig waardevol kan zijn vanuit het standpunt geestelijke bewustwording. Het is dus niet te zeggen dat het doelloos is of nutteloos, maar het moet aan bepaalde voorwaarden beantwoorden. En in 9 van de 10 gevallen wil ik er wel bij zeggen, heb je er heel weinig aan, wanneer je eigen persoonlijkheid dus niet toevallig met dezelfde ontwikkeling bezig is, die ook in die voorouder aanwezig was. Bij de directe voorouders, de vader en de moeder dus, is er in ieder geval de zogenaamde geboorteaantrekking, waarbij de entiteit tijdens de bevruchting en kort daarna, de sfeer van de ouders proeft en als een bevestiging van zichzelf moet ervaren om tot identificatie met de wordende vrucht te komen. Dus dan is de kans groter. Maar zou je dus genetisch verder teruggaan, dan is de waarschijnlijkheid van een geestelijk waardevolle ervaring in verhouding kleiner.
Nog even een andere vraag. Leven wat we hiervoor geleefd hebben, dat heb ik net ook al een klein beetje gesteld. U zegt dat je daar heb je, als ik dat in mij een beetje vrij mag vertellen, heb je eigenlijk niet zo begrepen. Ik heb laatst een stukje eigenlijk gezien op de televisie, mevrouw, waarbij een vrouw in coma of in onder hypnose werd gebracht.
Ja.
En waarbij met name zij haar voorgaande leven opriep, waarbij zij op dit moment wat rugklachten had. En dat schijnt eigenlijk uit haar vorig leven, is dat juist?
Het is niet onmogelijk. Ik heb dat programma niet gezien. We hebben geen televisie nodig, we slapen zo ook. Dus, ik zou zeggen, ja, mogelijk is het. Wanneer namelijk een dergelijke beleving een weerkaatsing vindt in de psyche, dan kan dat onder meer een houdingsbeïnvloeding zijn. En die houdingsbeïnvloeding kan dan de verkeerde houding weer onder meer de rugwervels beïnvloeden, torsie van die wervels vergroten, dergelijke dingen. Dus dan is dat wel denkbaar. Maar over het algemeen moet je toch geloof ik zo bekijken. Op school, de vierde klasse, heeft het weinig zin om nog eens terug te gaan naar de derde. Want wat je in de derde hebt geleerd, is de basis voor hetgeen je in de vierde klas leert en verder ontwikkelt. Bij leven is het precies hetzelfde. Maar die vorige incarnatie die heeft basisvoorwaarden geschapen, waardoor je in dit leven weer bepaalde dingen kunt zijn, doen, begrijpen enzovoort. En ook bepaalde dingen, als het ware jezelf op de hals haalt zonder het te willen. Ook dat hoort erbij. Wanneer je dus met dit leven afrekent, op een zojuist mogelijke manier, dan reken je meteen met alle vorige levens af. Het probleem dat je nu oplost, los je niet alleen op voor nu, maar ook ten aanzien van al datgene wat je al geweest bent. Daarom is het heden altijd veel belangrijker dan het verleden.
Ik wil nog iets over vragen. Is vanuit de geest het beter te overzien of te beseffen dat er vorige levens bestaan hebben?
Dan
de situatie waar wij in zitten. En is dat voor een ieder te beseffen daar in de geest?
Wanneer je een bepaald stadium bereikt, is het onvermijdelijk. Het gekke is dit. Nu greep ik even naar persoonlijke ervaring. Ik heb dus voor het gouvernement gewerkt. Ik zat in de Haarlemmer al op de Witte. Die hadden op Scheveningen een aardig paviljoentje. En ze hadden een aardig gebouwtje in het Haagse Bos staan. En daar kwam ik regelmatig om, zullen we zeggen, een Schiedam te onderhouden. Ik heb dat een hele tijd gedaan, na mijn overgang. In die tijd was ik helemaal gebonden aan hetgeen ik altijd geweest was. Wat ik deed was, later bezien, in feite herhalen wat was geweest. Dan komt er een tijdje, dan raak je er wat los van, en dan ga je een beetje nadenken, mediteren zegt u misschien, maar ik noem het maar nadenken. In die periode ga je dus begrijpen dat er veel meer aan vast zit, maar je weet nog niet wat. En dan ben je zo druk bezig met alles wat je dan eigenlijk voelt te zijn, dat je vergeet om een vorm te denken. En op dat ogenblik krijg je dus toegang, zeg maar, tot een groot gedeelte van de gegevens die in dat ik liggen. En dan kun je vorige levens kennen. Meestal niet helemaal hoor, je hebt er altijd fragmenten uit. Hè? Maar dan weet je dus ook, dus ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Daarom ben ik zo geweest in dit laatste leven. En dan is het duidelijk, mijn probleem ligt dus daar. En als ik nog weer moet incarneren, dan zal ik daar rekening mee houden. En als ik niet moet incarneren, dan moet ik dat dus nu in dit huidige bestaan, een tamelijk vormloos bestaan dan op dat ogenblik dus, op gaan lossen. Dus ja, er komt voor iedereen een tijd dat hij daar toegang toe heeft. Hè. Een vriend van mij, een grote liefhebber van oude geschriften, die citeert dan altijd het werk van Asuka als die vrijgekomen. Dan zegt hij, wanneer men alle bergen heeft beklommen en de eenzaamheid bereikt heeft, dan zit men neer onder de boom der herinnering aan de rand van de kloof van de tijd.
Die Kees in deze schrijft, daar staat ook weer. Ja, die benaderde dat wel heel dicht, of dat zat wel goed wat hij deed. In vele gevallen.
Kees was een uitmuntend medium. Hij was een gedreven man. En hij had zeer bepaalde eigen voorstelling. En in hetgeen hij heeft doorgegeven en heeft gedaan, komen die eigen beelden ook heel sterk naar voren toe. Maar als je die eraf trekt, dus de man met zijn eigen achtergrond, een bijna benepen christelijkheid, ook, vergeet dat niet, hè? En je trekt dat er even af, dan houd je een beeld over dat inderdaad juist is. Maar ja, dus overal, Bailey ook, Bailey wordt ook beïnvloed door al datgene wat ze vroeger geleerd heeft, wat ze geweest is. En dat kun je naar werken terugvinden. En als we kijken naar de bekende ster van de theosofie, in wij Leentje, hè? Ja, dan weten we dus ook, Leentje was ook een eigenaardig wezen. En in haar leringen komen veel van haar eigen vooroordelen eigenlijk terug als interpretaties van hoge geestelijke waarden. Maar als je nou weer weet wie de mens is en je haalt dat eraf, en dan blijft er een hele hoop waardevolle dingen over. En als ik hier door die medium zit te praten, dan heb ik ook te maken met een voorgevormde persoonlijkheid. En laat ik het zo zeggen. Als je een hansop aantrekt, dan kun je wel doen of je een smoking aan hebt, maar het is niet waar. En als ik een smokingfiguur ben en het medium is een hansop, en dan sta ik wel degelijk, fijn, u weet het, hè? Ja, met de klep dicht, maar voor de rest de andere klep open. Hè? Ja. Nee, goed. Ik dacht dat het duidelijk was, of niet. Nee. Ja.
Ik wil
even
verklaren, hoe komt het dat via een ander transmedium waarin die informatie over vorige levens bijvoorbeeld heel uitstekend en uitgebreid naar boven gebracht wordt, de visie ontkend wordt dat mensen ook die fase doorgemaakt hebben, waarom, terwijl de sprekers van de ODV dat vanzelf spreken. Is dat zo moeilijk om te zien?
Voor heel veel mensen is het de erkenning van vorige incarnaties erg moeilijk, omdat ze geen zin hebben nog een keer op aarde terug te komen naar dit leven. Dat kan een vooroordeel zijn, dat in een medium zo ingebakken zit, dat het eenvoudig niet mogelijk is om dus rechtstreeks te zeggen, het is er. Je kunt omwegen maken, en dan een beetje laten voelen, ja, het kan er wel zijn, maar je kunt niet gewoon zeggen, dat is het. Het meest ideale medium is iemand die doodonverschillig is, weet u dat? Dan heb je een tamelijk neutraal terrein, kun je altijd zeggen. En hoe meer ze bezig zijn met hun eigen bewustwording en wijsheid, hoe moeilijker het over het algemeen wordt. En hebben we nog te maken met een medium dat is zeker wijs, maar als wij doorkomen, dan loopt hij weg.
Ja. Dus ook een intelligente entiteit zou door zo'n medium zijn visie niet door kunnen geven, als hij dat wel...
Nee, of beperkt, of beperkt. Deze... Ik heb één leuk gevoel, ik weet niet hoeveel zeg ik, hè. Ja, ja. Maar ik vond het zo leuk, zeg. Een broeder van mij, hè, dus jullie zijn broeders, hè, dus een collega zou ik eigenlijk moeten zeggen, kwam door een medium, ook in Nederland. En wilde daar dus een lesje doorgeven. En wie ontdekt zijn verbazing, toen hij zichzelf hoorde aankondigen als de spreker Upsilon Upsilon X, die op het ogenblik op Venus woont. En ik dacht, ja, ik heb vroeger al wat met Venusberg te maken gehad, maar toch niet dat ik op Venus gewoond heb. Hoe komt hij eraan? Nu bleek in die persoon dus een beeld te bestaan van het kan zo op aarde niet, en dus zullen ze uit de ruimte ingrijpen. En daardoor werd het geheel van zijn boodschap eenvoudig binnen dat kader gewrongen. En hij kon dat gewoon niet corrigeren zonder het medium en indirect zichzelf gek te zetten. Maar ik had het niet genomen, hij nam het wel, maar ja. Ook bij ons zijn er verschillen. Ja.
Een andere vraag over de sterravond. Hoe komt het voor het medium dat dat nogal een vrij zware avond is? Er zit ook helemaal geen pauze tussen, onder andere. Maar
dat is niet zo belangrijk. Kijk, er zijn twee dingen die erg belangrijk zijn. In de eerste plaats, we vormen een band waarbij gewone mensen betrokken zijn, waarbij ook een hele hoop entiteiten betrokken zijn, die dan niet eerst via een trap op de mensheid zijn afgestapt en afgestemd, zou ik moeten zeggen, maar die eigenlijk in dat geheel gewoon hun eigen kracht inbrengen. Maar het manipuleren van die kracht gebeurt dus door de, ja, hoe moet ik zeggen, de celebrant, zeggen ze dan. Hè. Degene die dus de rieten als het ware een beetje zichtbaar, een beetje voelbaar moet maken. Dat wil zeggen dat op dat ogenblik al die krachten, en niet alleen de menselijke krachten, een brandpunt hebben om de figuur van het medium. En dat is dus een enorme belasting van onder meer het zenuwstelsel. En zelfs bepaalde zintuigelijke mogelijkheden. Die gaan ook via het zenuwstelsel. Stel nu bovendien dat men dan nog een tegenstemming krijgt, bijvoorbeeld wrevel of ergernis in zo'n zaal, ja, dan moet die tegenstelling ook nog worden opgevangen. En dat is een klap die heel hard aan kan komen. En dan is zo'n medium, weet je hoe we gezegd hebben, eenvoudig van de kaart, hè? Dat is iemand die heeft de kaart zonder dronken te zijn geweest. En dat is natuurlijk erg treurig, want als je de kaart al hebt, wil je plezier ook hebben. Hè? En als dat dan een beetje te zwaar aankomt, dan kan ik begrijpen dat iemand zegt, nou, liever niet. Hè?
Je kunt het ongeveer zien als een enorme kracht die door een sluis heen gaat, als het ware, een enorme vernauwing of zo.
Ja, kent u een spinkop voor bijvoorbeeld synthetische gijns? Een edelsteen met een heel aantal kleine gaatjes. Er staat een enorme druk op. En daardoor kan dat zo getrokken worden dat het draad wordt. Ja. Dan moet je een medium voorstellen, een persoonlijkheid waar ook dus een paar openingen in zitten. Die kracht wordt voor een groot gedeelte op uw wereld gericht, ook op stoffelijke delen daarvan. Dient ten gevolge moet dat met een enorme kracht er doorheen geperst worden. Nou, dat is dan die uitstraling, nu ik wel eens de zinnenbrand staat te wippelen en te wampelen. Hè? Ja. Dus dat is op zichzelf een enorme belasting van de persoonlijkheid en die kan alleen gedragen worden door het eigen stralingsritme van de persoonlijkheid aanmerkelijk op te voeren. Maar de graad waarmee dat gebeurt, moet dan net zo zijn dat daardoor geen scheiding tussen zeg maar stof en geest tot stand komt. Een tamelijk precaire zaak altijd. Hè. En dat houdt dan dus in dat zo iemand eerst weer terug moet komen naar zijn eigen ritme, ja, een enige beheersing over zijn zintuig en zijn ledematen moet herwinnen. En dat gaat gelukkig nogal vlug, daar helpen we dan ook altijd bij. Maar je moet hem zo nou maar gewoon beet houden, omdat hij anders zijn stuur kwijt zou zijn. Ja, en dan, ja, is de persoon naar buiten toe weer normaal, maar hij heeft innerlijke vibratie en dat kan nog een tijd doorgaan. En dat heeft dan weer invloed, ja, op nachtrust, op reactietijden, noem maar op. Ik bedoel, ja.
Nog een medische vraagje stellen. Het aanmaak bij een mens van, of het ontbreken van rode bloedlichaampjes, wat kan dat voor oorzaak hebben?
Er zijn veel oorzaken voor je. Het kan een mergaandoening zijn, of mergkanker zelfs. Het kan ook eenvoudig een bloedkanker zijn. En het kan ook zijn dat dus de dragende rode bloedlichaam is bijna plantaardig. Kun je zijn werking vergelijken met bepaalde plantencellen. Maar dat de anderen dus zo sterk zijn, dat daardoor het bloedlichaampje niet meer voldoende in de gelegenheid is om zijn uitwisselingsproces zuurstof-koolstof op te zetten. En dan betekent dat dus dat die bloedlichaampjes een deel van hun eigen, zeg maar, kleurstof gaan verliezen, ja, dat er dus steeds minder bloedlichaampjes zijn die in staat zijn de zuurstofvoorziening van het gehele celweefsel op de juiste wijze te volbrengen. Het kan dus een aandoening zijn van het merg, het kan een aandoening zijn van de rode cellen, en ten laatste, het kan in feite een overdadig ontstaan van witte bloedlichaampjes betekenen, waardoor je in de circulatie de rode bloedlichaampjes niet tot een voldoende uitwisselingsproces komen en dan vaak iets van aard veranderen, waardoor ze voor de bacteriofage witte bloedlichaampjes ook nog prooi worden ook. Dat zijn een paar van de, er zijn nog meer mogelijk en dat zijn de meest voorkomende.
Ja, de persoon waar het over gaat, die is ook in aangeraden op een grotere hoogte en tijd te vertoeven in de bergen dus. Het bleek dat het erger werd zelfs, terwijl normaal bij de mensen rode bloedlichaampjes op hoogte sterk aangemaakt worden.
Dat is normaal wel, wanneer dus, nogmaals, het merg gezond is, hè? Want in het merg worden de bloedlichaampjes in feite gemaakt.
Het is een kwestie van oorzaak zoeken natuurlijk.
Ja, en als die oorzaak dus zou liggen in de door mij genoemde aantasting, dus zeg het verval dat in de genetisch in de rode bloedlichaampjes zit ingebouwd, ofwel de dominantie door witte bloedlichaampjes, dat zou je met een telling toch moeten kunnen constateren, dacht ik, dan zou men dus zien dat men met iets anders te maken heeft. Is dit laatste het geval, dan zou men met een aantal regelmatige bloedspoelingen en transfusies aanmerkelijk goede resultaten kunnen krijgen. Zou het een aantasting zijn, ja, dan hebben we in feite te maken met een totaal onevenwichtig gestel. En dan moeten we dus rekening houden met de mogelijkheid van enige bestraling, niet te veel, want dat kan weer niet door de oorzaak, dat zit te veel in de been. Daarnaast juiste voeding, dan zijn er wel bepaalde hormoonstoffen die we kunnen gebruiken om dat althans te onderdrukken tijdelijk. Dus er zijn wel verschillende therapeutische mogelijkheden. Maar om die toegepast te krijgen in deze tijd lijkt mij moeilijk. Nou, dat was dan de Roze Medische Rubriek. Ja.
Hoe gaat het met Krishnamurti?
Nou, hij is blij dat hij er vanaf is. Hij heeft natuurlijk nog zijn oude moeilijkheden een beetje herleefd. De bekerkwestie en zo. ook datgene wat hij dus in het verleden was, wat hij geworden is, dan nog een tegenstelling, dan moet hij een eenheid tussen vinden. Maar ik zou zeggen, als ik weer terug zou keren naar mijn dood er zo voor zou staan, teken er onmiddellijk voor. Zelfs als het me nog een premie kost. Nou, dan weet je het wel. Goed. Ja, jammer, het is dus geen meester. Maar ja, we hebben geen meesters aan onze kant, hoor. Maar ja, dat is zo, dan komt er iemand die tijdelijk onderwijzer wil spelen. En dan roept de hele wereld dan, daar heb je een meester. En dan zitten ze nog met de vingers in de lucht te zwaaien ook. En hij dan zegt, ga maar. En dan zijn ze nog beledigd. We wilden ze hier hoederen. Ja. Vriend, ik geloof dat het tijd wordt om dan de zaak mij langzaam maar zeker af te sluiten. Hè? Of niet? Dan zou ik willen voorstellen om dat kort te doen, volgens de oude traditie, drie woorden en ik zal proberen er wat van te maken.
Den Haag.
Den Haag.
IJs, Tibet,
IJs. IJs en Tibet. Ja, in Den Haag zetelen de ijsheiligen die in Tibet niet meer voorkomen. Laten we het zo zeggen. Een dorp dat toch geen hoofdstad is, regeringszetel, grote naam, die in een onvermogen zelf een klooster werd, zoals bestaan die dingen ook in Tibet soms, of ergens elders, primitief, waar men zichzelf kent en eigen leer, waar men die leer en ook zichzelf lief heeft, lief. En dan zegt dat ik weet niet meer. Daar waar men anderen niet verstaat en toch de macht voor zich steeds eist, waardoor de ander ondergaat dat wat men voor hem het juiste prijst. Het was zo in Tibet. Zonder vraag is het zo ook overal, zelfs in Den Haag. En vraagt men dan, wat is de prijs? Ik zeg, het maakt harten vaak tot ijs. Doet leer verheffen, mensen zelf niet meer verstaan. En zo aan zelfverheffing zelf met anderen ten onder gaan. Omdat in diepgekoelde wezen begrip voor leven niet meer speelt. En men de kern van eigen wezen zelfs zichzelf weer verheelt. Zo stelt u mij nog eens een vraag. Wat is het weer toch in Den Haag? Ik zeg u geestelijk, zeer boud. Maar vastgevroren, veel te koud. Mag ik het even laten? Ja, u kreeg dat u gevraagd hebt, niet weet.
Hij is koud.
Inderdaad. Maar niet zonder enige warmte van mijn meegevoel. Wetende dat u dit alles moet dragen en verwerken. En aangezien het deze nacht toch nog wel beneden nul wordt, wens ik u innerlijke warmte toe. Warme voeten, een zegende nachtrust, en als het even kan, een klein uitstapje naar de altijd durende zomer die de geest bestaat, wanneer je nog denkt dat je mens bent. Goedenavond. Heel mooi. Heel mooi op tijd zitten.